gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 42 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 42, de eerste vier versen.
Thank you.
4 en 5, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederop gestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. En nu doen we de schriftlezing uit Hooglied 4. Te beginnen, zie, gij zijt schoon, mijn vriendin, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen, tussen uw vlechten, uw haar is als een kudde geiten die het gras van de berg Gileads afscheren. Uw tanden zijn als een kudde schapen die geschoren zijn, die uit de wassteden opkomen, die alle tezamen tweelingen voortbrengen en geen onder hen is jongeloos. Uw lippen zijn als een scharlakensnoer en uw spraak is lieflijk. De slaap uws hoofds is als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten. En uw hals is als Davids toren die gebouwd is tot ophanging van wapentuig, waar 1000 rondassen aan hangen, altemaal zijn de schilden der helden. Uw twee borsten zijn gelijk twee welpen, tweelingen van een ree die onder de lelium weiden. Totdat de dag aankomt en de schaduw weer vliet, en zal ik gaan tot de Mirreberg en tot de Wierookheuvel. En geheel zijt gij schoon, mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u. Bij mij van de Libanon af, o bruid, kom bij mij van de Libanon af, en zie van de top van Amana, en van de top van Sener en van Hermon, en van de woningen der leeuwinnen, van de bergen der luipaarden. En gij hebt mij het hart genomen, mijn bruid, mijn zuster, o bruid, gij hebt mij het hart genomen. Met een van uw ogen, met een keten van uw hals. Hoe schoon is uw uitnemende liefde, mijn zuster, o bruid. En hoeveel beter is uw uitnemende liefde dan wijn en de reuk uw olie dan alle specerijen. Uw lippen, o bruid, druppen van honingzeem. Honing en melk is onder uw tong. En de reuk uw klederen is als de reuk van Libanon. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof. Een besloten wel en een verzegelde fontein. Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen. Met edele vruchten, cypress en nardes. Nardes en safraan, kalmoes en kaneel. Met allebei allerlei bomen van wierook, mirre en aloë met schaders, alle voornaamste specerijen. O fontein der hoven, put der levende wateren die uit de Libanon vloeien. Ontwaak noordenwind en kom geen zuidenwind, doorwaai mijn hof. Dat zijn specerijen uitvloeien en dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt en mijn specerijen. En ik heb mijn honingraten met mijn honing gegeten. En ik heb mijn wijn met schaders, mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefste. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem, mijn liefste, die klopte was. Doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte, want mijn hoofd is vervuld met dauw. Mijn haarlokken met nachtdruppen. Ik heb mijn rok uitgetogen. Hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen. Hoe zal ik ze weder bezoedelen? En mijn liefste trok zijn hand van het gat der deur. En mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op om mijn liefste open te doen. En mijn handen drupten van mirre. En mijn vingers van vloeiende mirre. Op de handvaten des slots. En ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. En de wachters die in de stad omgingen, vonden mij. En zij sloegen mij, zij verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij af. En ik bezweer gij, dochter van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij me aanzeggen dat ik krank ben van liefde? En waar is uw liefste meer dan een andere liefste, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, die dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefste is blank en rood, hij draagt de banier boven 10.000. Zijn hoofd is van het fijnste goud en het dichtste goud. Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. En zijn ogen zijn als der duiven bij de waterstromen, met melk gewassen staande als in de kastjes der ringen. En zijn wangen zijn als beddeken van specerij, als welriekende torentjes. En zijn lippen zijn als lelien druppende van vloeiende mirre. En zijn handen zijn als gouden ringen gevuld met turkoois. En zijn buik is als een blinkend elpenbeen overtogen met saffieren. En zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren gegrond op voeten van het dichtste goud. En zijn gestalte is als de Libanon uitverkoren de ceders, als ceders. En zijn gehemelte is enkel zoetigheid. En alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, ja, zulk een is mijn vriend, gij dochter van Jeruzalem. Tot zover de schriftlezing, zoeken wij de Sire aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat we nou dit woord eens ter harte zouden nemen. Want de bede van de bruid die wordt onmiddellijk verhoord. Als de bruid bidt om die noordenwind en de doorwaaiing van die zuiderwind, opdat zijn specerijen uitvloeien, opdat de landman aten van zijn edele vruchten, want dan wordt zij verhoord doordat de bruidegom zegt: ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Heren, als we dat geloofsleven van de bruid niet kennen, dan behoren we niet tot de bruid. Want dat is een wederkerende uitlating die van de bruidegom uitgaat. Zij heb hem lief omdat zij haar eerst heeft lief gehad. Al dat leven der gemeenschap. Wat is dat ook ver weg in onze dagen. Mens maar leeft maar voor zichzelf. Met zijn eigen domme gedachten. En met zijn eigen overleggingen. Maar die overleggingen van de bruid. Dat was van boven geboren. En daarin leefde zij. Dat was haar leven. Niet haar overleggingen. Ook niet de hemelse overleggingen. Maar wat gij haar deed ondervinden, wat gij haar deed aan haar geest, dat leven der genade. In de gemeenschap van die inner cirkel, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is de Geest die levend maakt. En drie getuigen zijn er in de hemel, de Vader, de Zoon en de Geest. En op de aarde, want de Geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Dat is toch ondervinding. Nou, daar hoeft de bruid haar geloof niet mee te nemen, want gij doet het haar ondervinden. Zoals we vanmorgen gezegd hebben, gij doet het. En de bruid zegt niet hoe het moet, maar geeft getuigenis hoe gij het doet. En wat een heerlijk getuigenis is dat, wat een heerlijk lofspraak van haar liefste. En ze weet precies hoe die eruit ziet. En ook de bruidegom tekent hoe zijn bruid eruit ziet. Dat is niet in een hoek geschied. Als erin gedeeld mag worden, dan klimt de lof uit Sion's zalen tot u. Met eer en ontzag. Zoals de wangen van de bruid zich tekenden als granaatappelen. Met een blos van schaamte en eerbied voor hetgeen de bruidegom aan haar deed, voor hetgeen de bruidegom is. Want hij is, hij komt. Hij is van alles de eerste, van de scheppingen, van de herschepping. En daar geven uw kinderen, uw garen de eer van. Gij regeert alles, gij hebt alles overwonnen. Dood, hel en graf, de duivel, de zonde. De dood verslonden tot overwinning. Heren, wat zijn dat toch een geheimenissen. En als ze niet in de beoefening zijn, ach, dan zitten we hier maar als zoutzakken. Maar uw bruid is geen zoutzak. Het is een levend lidmaat. Het is het lichaam van Christus, want de bruid is de verzamelnaam voor al Gods kinderen. O, gij ons op deze avond dat heerlijke getuigenis toekomen, opdat wij ook medegetuigen misgeven in ons hart, maar ook publiek, dat gij zijt, dat gij het zijt. En zoals Petrus zegt op de berg der verheerlijking, drie tabernakelen te bouwen. En dat was een liefdespraak. Hoewel Petrus niet wist wat hij zeide, want dat was geen betekenis. Was ook van geen betekenis, maar door de Heilige Geest gedreven. Oh, en dan komen ze weer van de Libanon af. En dan staan ze daar voor een mazieke knaap van de duivel bezeten. Heren, wat leidt gij toch uw volk vele lijve drukkingen. Omdat ze van onder eeuwige armen die kracht mochten kennen. Die opstandingskracht van Christus, zoals we in het uur van catechisatie hebben overdacht. Wat nut u de opstanding van Christus? Wat nut u de hemelvaart van Christus? Wat nut u de begrafenis van Christus? De dood van Christus? Dat behoort tot de parate kennis des geloofs. Heere, vervul ons met het eeuwige, opdat we zangers zouden genoemd worden van de eeuwigheid. Want hier op deze aarde gaat alles snel voorbij. En de mens ziet maar aan wat voor ogen is, wat hij op zijn bord hebt en wat hij opdrinkt. Wat is dat toch een rampzalig leven. Maar dat gij uw bruid voeten toereikt en verse weide geeft om in en uit te gaan onder uw hoede. Heer, mochten we het ook deze avond ondervinden. Want ondervinding is de beste leermeester. Dat we mochten gezeten zijn op de leerschool van koning Jezus als rebellen die dat verschrikkelijkheid van deze wereld hebben veroorzaakt. En dat krijgen we ook te doen met onze naasten. En zoals de bruid te doen kreeg met de dochter van Jeruzalem. Heren, dan zullen ze altijd tweelingen baren. En zonder zich daarop te beroemen, want het is alles uw werk. Het zijn uw vruchten, het is uw kruid, het is uw specerijen. En dat hij eten van zijn edele vruchten. Want een kostelijke lofprijzing is dat als gij werkt, krijgt gij daarvan de eer. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Vervul onze harten met uw lof, dan zullen we vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Ook voor de kleinste heren, want hoeveel kleine kinderen juichen al voor uw troon. Die het hebben geleerd, die uw stem kennen en een ander geenszins volgen. Zo doe gij ook aan ons. Zegen de bediening in het spreken en luisteren. En mag gij alle machten en krachten der hel, gij hebt ze reeds overwonnen. En ze liggen aan uw voeten. En dat we het ook niet alleen in de kennisneming en de vaststelling, maar ook in de gemeenschap, in de beoefening hebben. En de lasten voor uw voeten neerleggen. Om Jezus willen, amen. Gemeente, vanmorgen hebben we hoofdstuk 6 en u zou zeggen, waarom hebt u dan, gaat u nou terug naar hoofdstuk 4 en 5? Ja, dat is noodzakelijk, want hoofdstuk 6 vertegenwoordigt ook hoofdstuk 4 en andersom. En dan gaat het over het gezicht, over het hoofd van de bruid, het haar van de bruid, de ogen van de bruid, de wangen van de bruid en de lippen van de bruid en de tanden van de bruid. En als u nou goed hebt meegelezen, dan hebt u ook opgemerkt dat het in hoofdstuk 5 gaat over het hoofd van de bruidegom. En dat is absoluut noodzakelijk en er staat meer van in Gods woord geschreven. Maar we wilden u eerst wijzen op het tweede gedeelte van hoofdstuk 4. In hoofdstuk 4 hebben we het eerste gedeelte. Het gaat over het hoofd van de bruid. Nogmaals, het haar en de ogen en de wangen, de lippen en de tanden. En u hebt daar vanmorgen de betekenis van gehoord. En kon en mocht het zijn ook in de beoefening gekend. Want de wens, och dat ik hem ken, maar kent u hem ook. Daar gaat het al lopend echt over. En de bruid, dat is een bekende bij de bruidegom. En andersom. Maar dat gaat alles van de bruidegom uit. De bruidegom openbaart zich aan haar bruid en daartoe is de bruid niet in staat om die openbaring in het leven te roepen. Nee, ze geeft hem wel in alles de eer. Hoe schoon en uw uitnemende liefde mijn zuster ook bruid, dat is de bruidegom, hij wekt haar weer op, hij maakt haar gaande. Uw lippen ook bruid druppen van honingzeem. En dat heb ze alles ontvangen van de bruidegom. Honing en melk is onder uw tong. Opdat haar tanden, ze wassen haar tanden in de melk. Zodat ze hagelwit, spierwit zijn. De reinheid ervan en de reuk uw klederen is als de reuk van Libanon. En dat slaat weer op het specerijenbed. En zoals we dat vanmorgen uit vers 2 van hoofdstuk 6 hebben geleven, maar liefst is afgegaan in zijn hof, dat is zijn gemeente. En de specerij beddekens, die geur verspreidt van de bruidegom. En dan zegt de bruidegom, mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof, want daar hebt niemand toegang als alleen de bruidegom. Een besloten wel en een verzegelde fontein, dus dat is geen misschientje. Alles wat verzegeld is, wat God de Vader verzegelt, dat is de verzekering, de bevestiging der genade die Christus zijn gemeente bewijst. Een besloten hof, dat is een toegegrendeld, toegesloten, dat is geen gevangenis, nee, want hij heeft met zijn hemelvaart de gevangenis gevangen genomen. En de kerker werd toen zijn buit. Maar het genadeleven, dat is afgemuurd. Zoals tot Abraham is gezegd, ik ben uw schild, uw loon zeer groot, afgemuurd. Ze worden er ook door beveiligd. Onbevlekte geestelijke reinheid en kuisheid wordt hier beduid. Die de vreemde vrijers of verleiders geen toegang geeft. Want daarin is ook de bruid opgebrand. Dat zij haar ogen verbergt achter haar vlechten. En dat zij geen andere minnaars zoekt te trekken of te verleiden. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof en een besloten wel en een verzegelde fontein. En dat betekent natuurlijk niet dat de bruid niet in de zonde kan vallen. Oh ja, dat lezen we genoegzaam in Gods woord. Maar dat zijn, ik zeg het altijd, dat zijn momentenopnames en niet een leven in de zonde. Nou, absoluut niet. Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen. Met edele vruchten, cyprus en nardus. Ja, dus een paradijs. Want in de herschepping krijgen we ook weer een terugleiding naar het paradijs. De staat der rechtheid. Maar dan uit Christus. Ja, want daarin, in die staat der rechtheid, daar vinden we de eerste Adam niet meer. Nee. Daar is de tweede Adam, het hoofd. Ja, het hoofd van zijn kerk. En al die specerijen. O fontein der hovenput, de levende wateren. Die uit de Libanon vloeien. Haar beker is dikwijls overvloeiende. En dat ze wenst, en dat gebeurt ook, dan zullen al mijn fonteinen binnen in u zijn. Omdat haar beker zo overvloeiend is. Daar wil ze de koning eeuwen van eren. En dan komt dat gebed, hè, in vers 16. Ontwaak noordenwind, dan begint ze niet mee. Nee, daar eindigt ze mee. U zegt, hoe dan? Omdat zij met alle weldaden, dat is een kenmerk van de bruid, overboord gaat. Daar moet je maar eens herkouwen. Want de mens die zoekt daarin altijd op te klimmen. Op de ladder die Jacob geopenbaard kreeg, de Bethel. Nee. Nee, Jacob kwam die ladder niet op. En daar is ook geen toegang om tot de hemel op te klimmen. Nee, totdat de Heere zegt, kom bij mij van de Libanon af, o bruid. Kom bij mij van de Libanon af. En zie, van de top van Amana, kom bij mij in de hemel. Of daal met mij in de vallei, waar de mirten groeien. De Heere gaat zijn bruid altijd voor. Dus niet uit zichzelf komen ze van de Libanon af. Ze doen alles op Gods bevel, dan zeg ik het verkeerd. De Heere doet het, de genade doet het. En zijn stem is ook onze leiding. Hierheen, daarheen, this way. Ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind. En we hebben u al vanmorgen enigszins gezegd, die noordenwind, dat zijn de winden van het evangelie. Goed verstaan hoor. Die wet was de bruid al gepasseerd. Ze was tot de hel toe vernederd. Zwart, als de tenten van Kedar. En die noordenwind, ja, de wet maakt plaats voor het evangelie. Maar die noordenwind, dat is het bestraffende in het evangelie. Het evangelie bestraft ook. Ga achter mij, Satanus. Nou, daar heb je de bestraffende mond van het evangelie. Dat is niet meer de wet. Nou, zoals de apostel Petrus bestraft werd in Antiochië. Dat is niet omdat hij een overtreder van de wet was. Nee, gij wandelt niet recht naar het evangelie. Daar heb je dat bestraffende in het evangelie. Ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind. Je kan het wel betrekken op de wet, maar dan ten aanzien van het onkruid. Zoals het haar van de bruid wordt vergeleken met de geiten die het gras afmaaien op de berg Gilead. Ja, de bruidegom duldt niet dat er gras groeit in het haar van zijn bruid. Nee, dus die zuivering, de noordenwind, is zuiverend. Maar Gods kinderen die er werd gestorven zijn, een lijk voor de wet, die kunnen niet zonder vermaning en die kunnen niet zonder kastijding des vaders. En dan wordt het gebed, reis op, sta op, Dit is ook een zegen die God over zijn kerk, over zijn hof zendt, te weten dat de winden van het evangelie daarop waaien om die te verkwikken en de lucht te zuiveren. Want de evangeliewind is ook een zuiverende wind. Ja. Ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof. Dat zijn specerijen, want kijk, dat had die bruid wel geleerd. Dat wat zij voortbrengt hem toekomt, dat zijn specerijen uitvloeien. O dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Nou, dat is wel een noodzakelijk gebed. En als je dat niet beoefent en je denkt dat de genade als een briefje in je hart valt, gebeurt nooit. Dan kun je wachten tot hij in ons weg, gebeurt nooit. Nee, de Heer maakt daar plaats voor. Ook in het leven van de kerk. En als hij weer niet komt tot dat nulpunt, want dat is de eerste genade die de Heer zijn kerk geeft. Als ze aan het einde van de wet komen, komen ze als een nul aan het einde van de doet dat der wet. En dan sterven ze der wet. En dan leven ze goden. Dan worden ze goden levend gemaakt. En om een nul te worden in de doorgang door de enge poort. En het is genade, noodzakelijke genade, om die nul te blijven. Anders ontvang je niks uit zere mond. Helemaal niks. Ik heb pas gezegd, na ontvangen genade is het absoluut noodzakelijk weer tot de hel toe vernederd te worden om de kracht te kennen van onder eeuwige armen. Ik ken dat uit mijn eigen leven, kan ik daar getuigenis van geven. En anders praten mensen maar over. Dat is eigenlijk pure hoogmoed. De Heer leert zijn bruid eruit te spreken door zijn inspraak, door zijn genade, door zijn weldaden. En de bruid die gaat dan lijken, we hebben het al gezien, duivenogen. En het haar is als een kudde geiten die het gras van de berg Gileads afscheren. De tanden als een kudde schapen die geschoren zijn die uit de wassteden opkomen. Nou, dat hebben we vanmorgen hebben we dat overdacht. En dan wil ik vanaf vers 11, dan zegt zij, mijn liefste is blank en rood en draagt de benier boven de 10.000. Dus blank voor zijn eigen gerechtigheid en rood van zijn verzoening van de vergeving der zonde die hij uitdeelt aan de wederhorigen. Hij draagt de banier, dat is de evangeliebanier, boven 10.000. En dan begint het, zijn hoofd is van het fijnste goud. En het dichtste goud, want de bruid die weerspiegelt hoe de bruidegom eruit ziet. Als wij zijn beeld gelijkvormig worden. En beide, dat hebben we vanmorgen al overdacht. Dat zij zijn beeld gelijkvormig wordt, zoals hij is, als het lam gods. En ook als de leeuw uit Juda stam, liefelijk als Jeruzalem. Dat slaat eigenlijk op die Sulamit. En zoals geschreven staat in 13 keer weder, o Sulamit. En dat wordt genoemd Jeruzalem, Salem. En daar komt ook het woord de groet Shalom vandaan. Vrede. Ga in vrede, zegt Elisa tot Naaman. Shalom. Maar dan gaat het verder over het hoofd van het hoofd. Ja, zo kan ik het zeggen. Het hoofd van het hoofd. Zijn hoofd is van het fijnste goud. Koop van mij goud, beproef komende uit het vuur. Dat komt van het hoofd. Dat is het dichtste goud wat er bestaat. En zijn haarlokken zijn gekruld zwart als een raaf. En de bruid, die heeft goudkleurig haar. Goudkleurig haar. Ja, door de zon die bergwand beschijnt, die is afgeschoren door de geiten. Goudkleurig haar, zo weerkaatst dat, want zij is bekleed met de zonne der gerechtigheid. En dan straalt ze, weer straalt ze zijn licht. Hij is zelf het licht. En zijn ogen zijn als der duiven, net als bij de bruid, bij de waterstromen. En dan moet ik het verder lezen, want de bruid is niet Christus. Nee, zij mag hem weer spiegelen, zij mag hem weer kaatsen. Het licht wat van zijn aanzicht straalt. En er staat in Openbaring 2 van Johannes op Patmos. En zag Johannes in het midden van de zeven kandelaren één, den zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed op de voeten om God aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk witte wol. En we hebben gehoord dat de bruid, het haar van de bruid, dat is goudkleurig vanwege de bestraling van die zonne der gerechtigheid. witte wol gelijk sneeuw en zijn ogen gelijk een vlam vuurs. Is dat niet met elkaar in tegenstrijd? Als er ook van de bruidegom gesproken wordt dat hij duivenogen heeft. Nee, dat is niet met elkaar in tegenspraak. Wees oprecht gelijk de duiven. En dat slaat dat op. Oprecht zijn, dat betekent ook te kunnen zien met een bestraffend oog. Met een oog wat overal doorheen ziet. Voor de bruid is nog veel verborgen, maar ze krijgen wel eens momenten van de Heilige Geest, zoals Petrus dwars door Simon de Tovenaar heen zag. En Petrus had ook duivenogen, want hij behoorde volledig tot de bruid van Christus. Maar dan krijgt hij iets wat er hier geschreven staat. En zijn ogen waren gelijk een vlam vuurs. En daarvoor, voor die ogen, kan niemand bestaan. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk, hier staat. En zijn schenkelen zijn als marmer pilaren, gegrond op voeten van het dichtste goud. En dat is het fundament der zaligheid. Christus is de rots der eeuw, het fundament der zaligheid. En daar wordt ook de kerk opgebouwd. En dan gaat ze op hem lijken. Ja, daar zorgt de Heer voor, hoor. De bruid heeft geen rode lippen vanwege lippenstift. Nou, dat doen ze. Dat is de kerk van vandaag. Maar als die varken lippenstift opsmeert, blijft nog steeds een varken. Maar met de bruid is het heel anders gesteld. En die krijgt geestelijke lippen. En we hebben gezien dat dat afgeleid wordt van lippen als een scharlakensnoer. Een scharlaken is rood, zoals we dat van Rachab de hoer hebben gehoord. Die moest een scharlakensnoer uitwerpen uit haar raam, opdat het Israëlische leger zou kunnen zien waar haar huis op de muur was gelokaliseerd. En dat huis dat bleef staan toen de muren van Jericho vielen. En omdat haar zonden vergeven zijn, spreekt zij een lieflijke spraak. De lippen zijn als een scharlaken snoer, dus dat heeft niks met kunstlicht te maken, dat heeft niks met make-up te maken. Dat zijn alles geestelijke gaven die voortkomen uit de bronwel, uit de fontein des levens. En uw slaap, uw hoofd, dat zijn de wangen, is als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten. Dus daar etaleert ze niet mee, heb ik gezegd. Maar weet je waar ze wel mee etaleert? Met het hoofd van de bruidegom, hoe hij eruit ziet. Mijn liefste is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. Want zij had zichzelf leren kennen als geheel zwart. Nog zwarter als de tenten van Kedar. En zo is de bruid lieflijk in zijn ogen. Ik geheel vleeselijk, daar heb je precies hetzelfde als wat de bruid zegt in het Hogelied. Geheel zwart te zijn, geheel vleeselijk, verkocht onder de zonde. Hoe kan dat met genade bestaan? Juist dat kan alleen met genade bestaan. Dat hoort altijd bij elkaar. Je krijgt niet een vrome stand klimmende op de Jacobsladder. Dat zijn allemaal droombeelden. Dat is allemaal inbeelding. Nee, het gaat niet van beter naar best. Nee, nee, nee. De bruid wordt niet heiliger als dat ze in Christus is. En daarin wordt ze geprezen. Daarin wordt ze geprezen. En die bruid, dat is een wederkerige samenspraak. Dat is gemeenschapstaal. Zijn ogen zijn als der duiven bij de waterstromen. Dat is die zich bij de waterbeken onthouden. Dat kun je vinden in Psalm 1, geplant bij ene waterstroom aan beide zijden van de oevers, één boom. Ja, dat is nou eenmaal de paradox van de leer der schrift, de paradox van het geloof, het paradox van de taal des Heilige Geestes. Hoe kan een boom nou geplant zijn aan beide zijden van de oever van de rivier? Gods woord is geen begripsboek. Het gaat ons verstand te boven. En dat betekent ook dat die rivieren beheerst worden door die boom. Ja, daar kan ik nog niet verder op ingaan, maar in het midden van de zeven kandelaren zoon des mensen gelijk zijnde, want dat is de bruidegom. En bekleed met een lang kleed tot de voeten omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk witte wol, gelijk sneeuw en zijn ogen gelijk een vlamvuur. En dat betekent dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Dat betekent dat, want hij doorziet iedereen, heel het mensdom, al die miljarden mensen die reeds hebben bestaan en zijn gestorven. Daar staan allemaal hun val en hun zondedaden. Zij zelf staan in de boeken geschreven. En als de boeken worden geopend, ja, dan maakt hij het ook allemaal openbaar. En zalig is hij die aan deze zijde daaraan ontdekt wordt en die dat gebed gaat beoefenen zoals de bruid dat beoefent. Ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind. Doorwaai mijn hof, want het ziet er niet uit. dat zijn specerijen uitvloeien. Daar was het die bruid ook om begonnen. Niet hoe zij eruit zag. Dan was hij gauw weer klaar. Maar de bruidegom die besteedt daar heel veel tijd aan. Hoe zijn bruid eruit zag. En we kunnen het ook wel lezen in hoofdstuk 7. Hoe schoon zijn uw gangen in de schoenigheid, prinsendochter. En we hebben gezongen uit Psalm 45. Dat bruiloftslied. Dat is ook 100% geestelijk. Het lied der minnen tussen de bruidegom en de bruid. Hoe schoon zijn uw gangen in de schoenigheid, prinsendochter. De omdraaiingen uw heupen zijn als kostelijke ketens. Zijnde het werk van de handen eens kunstenaars. Dus als je dan verder leest. Nou, daar is de bruidegom zo nog maar niet klaar mee. Met het tekenen van zijn bruid. En zo ziet Christus zijn bruid, omdat ze bekleed is met de zon. Dat betekent bekleed, overkleed met de zonne der gerechtigheid. Met de gerechtigheid van Christus. Met de mantel der gerechtigheid van Christus. En daarom staat hier ook, mijn liefste is blank en rood. Dat deelt hij ook uit. Die blanke gerechtigheid die hij met zijn gehoorzaamheid heeft verdiend. En rood, omdat hij het ook uitdeelt. Die vergeving der zonde. Wie slecht is, keren zich herwaarts. Want hij is op zoek naar de slechtste. En als je nog niet bekeerd bent, ben je nooit de slechtste geweest. Want anders zou je te lang gaat. Anders was je lang bekeerd. Christus is op zoek naar dode zondaren. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Weet je wat Kolbrugge zegt? Scheep in! Kies! Nu! Hij duldt geen seconde uitstel. Want uitstel is afstel. U kiest mijn hart eeuwig tot mijn koning. Denk erover dat. En dan praat hij over de hartelijke keuze zoals Mozes die uitspreekt. Door het geloof liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden. Dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Wat is het dan? Kom tevoorschijn. Kom eens voor het gericht. Laat ons tezamen richten, zegt de Heer. Al waar uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Eén kus van Jezus mond, zegt Ledeboer, is mij meer waard dan al die zwarte grond. Want van dat wereldse bezit, daar bezit je eigenlijk niks mee. Want dat allemaal vergaan. Maar het werk Gods blijft eeuwig bestaan. Zijn hoofd is van het fijnste goud. En het dichtste goud, dat is niet in woorden uit te drukken. Hè? Het fijnste goud, het dichtste goud. Nou, daar raak je niet over uitgepraat. En de bruid raakt daar ook niet over uitgewonderd. Want dan roept zij uit. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ze kan het niet gedetailleerd verhalen. Want dan zou het wonder eruit zijn. Als hij alles gedetailleerd, en met wiskunde kun je natuurlijk hele moeilijke sommen berekenen. En dan komt er een keer een antwoord. Maar dat is met de genade niet zo. Nee. Nee. Ze geeft wel antwoord op de roep van de bruidegom. Maar dat is niet. Nou begrijp ik het en nou kan ik het ook verklaren. Forget it. Nee, nee. Dat is een en al lofprijzing vanwege de verwondering. Vanwege die ingietingen des Heilige Geestes van de heerlijkheid van de bruidegom. Zijn ogen zijn als de duiven bij de waterstromen. Met melk gewassen staan als in de kastjes der ringen. Het is allemaal beeldspraak. Hè? Ogen staan in, als je nou een geraamte ziet, dan zie je die holle oogkassen. En als een mens levend is, dan worden die ogen vastgehouden door die oogkassen. Nou, zo is het ook met de menselijke natuur van Christus. Hij is de broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen der zonde. En hij is uitermate verhoogd geworden, Immanuel, God met ons. En dan laat hij ook zijn almacht blijken, want zijn ogen waren gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeien als een oven. En zijn stem was als een stem van vele wateren. Daarin kent de bruid Christus niet evenaar hoor. Nee, nee. Maar ze mag er wel van getuigen. Zoals Johannes dit alles moest opschrijven en daar getuigenis van gaf. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. Dat zijn de leraars. Dat zijn die tanden van die schapen. Allemaal beeldspraak. En als dat 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond, dan is er nog iets. Dat kan de bruid, de bruidegom ook niet evenaren. Uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon die schijnt in haar kracht. Dus hij was de zon, de gerechtigheid. En de bruid wordt daarmee bestraald. En dan mag ze zijn gelijkenis vertonen. Dus wat de bruid aan eigenschap hebt, aan weldaden, aan vruchten voortbrengt. Dat is allemaal van de bruidegom afkomstig. En zijn wangen zijn als een beddeke van specerijen. Dat hebben we al overdacht in vers 2 van hoofdstuk 6. De specerijbeddekens, en daar komt die geur uit voort. Hè. Dat is voor het geloof geen bedwelmende geur. Maar ze worden er wel mee doorstraald. Met die specerij als een beddeke van specerij, als wel riekende torentjes. Het gaat nog steeds over zijn wangen. En dat is ook onderscheiden van de wangen van de bruid, want die zijn vervuld met heilige schaamte. Geen wettische schaamte, met heilige schaamte en vervuld met eerbaarheid. En daarom verbergt zij haar wangen en haar ogen achter haar vlechten, want daar etaleert zij niet mee. Dat ziet alleen de bruidegom en dat weet ze ook. Dat weet ze ook. Ja, ik weet waar ik woon, daar waar de troon des Satans is. En de bruidegom staat in voor de zaligheid van zijn bruid. En voor haar gangen, en daarin prijst hij ze, daarin spoort hij haar aan. Hoe schoon zijn uw gangen? De wandel van de bruid is schoon in de schoenen, want ze zijn bekleed met de schoenen met de bereidheid des evangelies. Dat betekent dat, lees Efeze 6, daar kun je al die eigenschappen terugvinden. En zijn wangen zijn als beddekens van specerij, als wel riekende torentjes, specerijtorentjes. Versta zulke dozen der apothekers die hoog zijn als torentjes waarin men specerijen, reukwerken, poeders en parfum bewaart. Nou ja, het is geen EHBO-koffer. Nee, daar bedient hij zijn kerk mee. Zijn lippen zijn als leliën, druppende van vloeiende mirre. Dus als de bruidegom tot zijn bruid spreekt, dan is haar hart een verzegelde fontein. Een verzegelde hof. Want dat hart kan het niet verwerken. Jozef Alijnen zegt, als de Heere die vloeiende mirre laat vloeien, dan komen er slechts enige druppels door de hals van mijn hart. En de rest valt ernaar. Nou, die worden niet betreden. Nee, nee, zo bedoelt hij het niet. Maar we kunnen dat aan deze zijde van het graf maar amper bevatten. Druppende, daarom staat er ook niet stromende, maar druppende van vloeiende mirre. En vloeiende mirre, dat is de olie die gemaakt is van welriekende leliën als ze worden geperst. Daar heb je de kerk onder het kruis. Die wordt geperst, door lijden geheiligd en dan brengt zij voort vloeiende mirre. Olie gemaakt van welriekende leliën en mirre onder elkander vermengd. Zijn handen zijn als gouden ringen gevuld met turkoois. Zijn handen, dat ziet op zijn almacht. En zijn handen zijn gouden ringen. De handen versierd met gouden ringen waarin kostelijke stenen staan. De dierbare, zuivere en heerlijke werken des bruidegoms. In zijn handen staat de kerk gegraveerd. De 12 stammen Israëls. De 12 stammen in de verstrooiing. Waar Jacobus van zegt, zaligheid. En dat wordt dan verzegeld aan de harten van degenen die in Christus geloven. En we hebben ook gehoord dat de bruidegom alles in het werk stelt om zijn hof te cleanen, om zijn gemeente te schonen. Lees die brieven naar de 7 gemeenten van Klein-Azië. Dat is de leer van Christus, dat is de kerkorde van Christus, moet ik zeggen. En dat geldt voor alle tijden en alle plaatsen, voor de kerk van alle tijden en plaatsen. En daarin doet de Heere er alles aan om de leliën die toegebracht moeten worden te verzamelen in zijn gemeente. Want buiten die gemeente van Christus is geen zaligheid. Sommige dominees die leren buiten de kerk met een kleine k. Dat is allemaal onzin natuurlijk. Daar heb Gods woord het niet met een letter over, over al die denominaties. Nou, nou, die hebben het alleen maar over de kerk met een hoofdletter. Dat is de kerk van Christus en in die hof, die bestaat uit hoven, want ik heb u gezegd, Jeruzalem wordt dorpsgewijze bewoond vanwege de veelheid van zijn inwoners. Ja, wereldwijd kun je overal die 2 en 3 vinden of meer die in de naam van Christus zijn vergaderd. En daarin worden de leliën die toegebracht worden, al leliën genoemd, die toegebracht moeten worden. Want Christus is te zijn tijd voor de goddelozen gestorven. En al die goddelozen waarvoor hij gestorven is, dat worden leliën genoemd. Die toegebracht worden. En als ze toegebracht zijn, dan zijn het leliën. Ja, en dan gaat het verder over de bruidegom. Zijn buik is als een blinkend elpenbeen. Dat heeft natuurlijk niks met het beeld van Nebukadnezar te maken. Helemaal niks. Nee, dat is een nieuwe wereldorde. Zijn buik is als blinkend elpenbeen. Elpenbeen, wat is dat? Dat is ivoor. gelijk de tanden van olifanten. Dat is wel een zeer edel gesteente, laat ik het zo eens zeggen. Daarom worden er zoveel olifanten gekild, want dan verkopen ze die ivoren tanden, die brengen een vermogen op. Ja, dat is allemaal stelen natuurlijk. Overtogen met saffieren dus, die elpenbenen, die zijn overtogen, bekleed betekent dat. Met saffieren, dat is versierd met saffieren. Enige saffieren zijn wit, klaar blinkend als een diamant, andere zijn blauw. En versta je witte saffieren waarmee de zuiverheid van de bruidegom wordt aangewezen. Het ziet alles op zijn heiligheid en op zijn zuiverheid. Blinkend elpenbeen staat er ook, hè? Staat er nog extra bijgeschreven. Ze glanzen zoals het haar van de bruid glanst. En dat komt allemaal door die zonne der gerechtigheid. Hij is zelf de zonne der gerechtigheid. En zelf blinkt hij ook, zelf straalt hij af. En de sterren in geestelijk opzicht, die weerkaatsen het licht van de zonne der gerechtigheid. Nou, dat zal eens een wonder wezen, gemeente. Als hij zo'n ster mag zijn, al was hij maar een klein sterretje. Want daar kijkt God niet naar. Hij maakt wel onderscheid in die herschepping. Grote en kleine sterren. Maar een vingerhoed is vol en een emmer is ook vol. Zo omschreef Gods oude volk dat vroeger. Nou, dat is heel waar. Hè? Daar komt God niet tekort en betekent dat. Want ze weerkaatsen allemaal een volheid van zijn genade. Een volheid van het licht wat van zijn aanzicht straalt. Dus zijn schenkelen, hier staat dat ook wel. In Openbaring, schrift met schrift vergelijkend. Dat is niet met elkaar in tegenspraak hoor, echt niet. Zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiende als in een oven. Dus dat kan alle hitte verduren, alle verdrukkingen verduren. Ik moet het anders zeggen. Dat betekent dat Christus al die verdrukkingen, die Christenvervolging heeft overwonnen. Doordat hij staat op benen als marmeren pilaar, gegrond op voeten van het dichtste goud. Daar kan geen wereldmacht tegenop. Al die vliegtuigschepen. Daar lacht God om. Heb je dat nou nog niet in de peiling? Hè? Dat al die bewegingen, ja, die kunnen veel ellende op de wereld veroorzaken. We krijgen ook niet een betere wereld. Maar in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen, want daar staat hij. Daar staat hij, de vorst des levens. Immanuel, de Zoon Gods. Zijn gestalte is als de Libanon, onbewegelijk. Uitverkoren als de ceders. En dan heb ik het over die dikke ceders. Er zijn bomen die kun je met de armen niet omvatten. Zo dik zijn ze. En als je er een tunnel in maakt, dan zou je er met de auto onderdoor kunnen rijden. Nou, die staan hier ook al ergens. Uitverkoren als de ceders. Dus dat betekent, ze staan eeuwig vast. Dat heil in Christus, dat maakt hij bekend in een weg van heilzame irritatie. Want denk erover dat het vlees, vooral het vrome vlees, dat ergert zich te schelen. Ja. Dan kom je er wel achter dat je van de zaligheid niks moet hebben. Nee. Een mens is een hater van zijn eigen zaligheid. Hij doet er alles om verloren te gaan. En als de Heer je dan van het vlakke des velds afraapt, opraapt en wast in zijn bloed, nou, daar kun je niet over uit. En dat hoor je uit de mond van mij, boosheid, wat is het dat je hebt omgezien als een dode hond als ik ben. En je kun je eigenlijk wel een dode hond noemen. En Mephibozet, die had daar kennis aan. Aan die spraak van de koning. En dat kun je ook niet vergeestelijken, maar zo spreekt ook de koning der koningen zijn bruidskerk toe. En zij leeft in zwart te zijn, een dode hond te zijn, in zichzelf, een groot beest zoals Asaf is ook de bruid van Christus. Hoor. En zijn gehemelte is enkel zoetigheid. Zijn gehemelte dat vertegenwoordigt ook weer zijn spraak, zijn prediking, zijn redenen, insgelijks leringen, vertroostingen, beloften en... Dan ga ik weer terug naar die ogen, die kunnen ook bestraffend zijn. Ze kunnen ook vol zijn van eeuwige liefde. Toen Petrus zijn meester verloochende, werd hij niet bestraft met het zwaard zijns monds. De Heer hoefde hem maar aan te zien. Want Petrus wist wel hoor, wat hij deed. Ik denk er goed om. Met een open geweten. En de Heer draaide zich om en keek Petrus in zijn ogen. En toen werd hij opgevangen van onder eeuwige armen. Toen ondervond hij de kracht van onder eeuwige armen. Want hij was een hellevader geworden. Denk er goed dan hoor. Anders weet je niet. Het weten van Petrus weet je dan helemaal niks van. En zijn Amstelstelling aan de zee van Tiberius. Als hij daar lichtvaardig over denkt, dan heb je er geen kennis aan. Toen werd Petrus opgevangen van onder eeuwige armen. Ja, nou, toen kon hij ook weer vrijmoedig, want ootmoedig. Dat gaat gepaard met vrijmoedigheid des geloofs. De ware ootmoed gaat gepaard met vrijmoedigheid. Daar houden ze in onze dagen ook niet van. Want dan denk als je ootmoedig bent, dan hou je je mond op. Maar zo is het niet hoor. Nee, die bruid die kon er ook niet van zwaaien. Nou, en dan konden ze door niemand worden tegengehouden. Zijn gehemeld is enkel zoetigheid, ook in zijn bestraffing. Want hij zwijgt in zijn liefde. Dat is de vergeving der zonden. Dat is de vergeving der zonden. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, daar heb je die bedekte schuld. Nou, bedekte schuld is vergeven schuld. Want David die spreekt ook uit de ervaring des geloofs. En hij wordt opgevoerd door Paulus in Romeinen 4, exemplarisch voor de kerk van alle tijden en plaatsen. Maar dat is toch heerlijk, hè? Dat die verhoogde Emmanuel staat in het midden van zijn zeven kandelen. Dat betekent in het midden, Christus in het midden. En hij regeert zijn kerk. Hij bestraft ook zijn kerk. Lees die brieven nogmaals, die zeven brieven aan de zeven gemeenten Klein-Azië. Dat geldt voor de kerk van alle tijden en plaatsen. En voor die hoven waarin hoofdstuk 6 gesproken wordt, met name in het tweede vers, om te wijden in de hoven, meervoud, om de leliën te verzamelen. En daar wordt de kerk gewijd. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Dat is de vrucht eruit, uit het wijden van Christus. Wend uw ogen van mij af, want ze doen mijn geweld aan. Dus dat is het werk van Christus, dat zij kleeft aan de bruidegom, gelijk een gordel kleeft aan de lenden des mans. Ja, ja. Dat is niet alleen een aanklevend leven. De bruid is aan de bruidegom geklonken. Daar komt ze nooit meer van los. Daarom zegt Paulus ook dat hij een gevangene van Christus is. Hij is opgesloten in een kerker als het ware. Niet voor zijn bekering. Dat is de kerker van de wet. Als de duivel, als de sterk gewapende zijn hof bewaakt, dan is alles in vrede. Er zit alles achter de tralies van de wet, van het vonnis der wet. Maar als er een komt die sterker is dan hij, nou dat was die bruid al gepasseerd. Maar zij moest gedurig door diezelfde verlossing bediend worden. Door diezelfde eigenschappen van de bruidegom. En zij verblijdt zich. Maar liefst is blank en rood, hij draagt de benier boven 10.000. Dat was haar etalagekast, om het zo maar te zeggen. En daar spreekt zij, geeft zij getuigenis van wie de bruid voor haar is en wie de bruid is, wie hij is. Zijn handen zijn als gouden ringen gevuld met turkoois. Dus met het kostelijkste gesteente wat er bestaat. Als hij in die hemelgewesten is een blik hebt gekregen. En Paulus had er een diepe blik in gekregen. Opgetrokken tot in de derde hemel. Of het in het lichaam ziet, dus weet ik niet. Of buiten het lichaam. Maar daar heb ik onaansprekelijke dingen gezien en gehoord. Ja, dat is met geen pen op te schrijven. Dat is met geen woorden onder woorden te brengen. Wat de kerk staat te wachten. Voor degene die hem vrezen. En daar heb de bruid ook iets van gezien, want hoe kom je erachter, bruid, dat zijn handen zijn als gouden ringen? Zo heeft hij zich aan zijn bruidskerk geopenbaard. Hij heeft ze op die edelgesteente, op dat fundament van goud, moet ik zeggen, gefundeerd. Zijn schenkels zijn als marmeren pilaren, gegrond op voeten van het dichtste goud. En daar is de kerk op gefundeerd, op die rots der eeuwen, op die Petra. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel, die zullen dezelfde niet overweldigen. Word je hart nog niet beroerd of zit je weer in de wiskunde? Nou, dit is geen wiskunde hoor. Ik heb vanmorgen gezegd, of vanmiddag tijdens de uur van catechisatie ging het. Wat nut u de opstanding van Christus? Ik zeg, dat behoort tot de parate geloofskennis. Als je de bruid van Christus wakker maakt, kan ze direct een antwoord daarop geven als ze dat gevraagd wordt. Dat betekent ook, wat nut u de dood van Christus, wat nut u de hemelvaart van Christus, wat nut u de opstanding van Christus. Dat behoort tot de parate kennis des geloofs. Dat is voor de bruid niet meer onbekend. Nee, want geloof, het ware geloof, is kennen, toestemmen en vertrouwen. En als je dan dat op moet halen, je moet er nog over nadenken. Dat hoefde de bruid niet, nee, want dat brengt dat leven met genade met zich mee. Dat is het leven uit Christus. En als hij uit Christus mag leven, ja, dan zorgt de Heer dat je dat allemaal op orde hebt. Hij houdt het op orde, hoor. Hij heeft het op orde. Wij heel vleeselijk verkocht onder de zonde, daar krijg je ook geen level uit. En dat kun je ook niet onderdrukken, nee, je kan geen enkele zonde overwinnen. Hij heeft alles overwonnen. En daar spreekt de bruidegom van. Daar spreekt de bruid van. Dat moet ook de prediking zijn. Preken vanuit het volbrachte werk van Christus. dan hoeft de mens zich niet te bewegen nog te beroeren. Want het geloof is geen activisme, is geen werkdadigheid. Dat is allemaal dode godsdienst. De Heere maakt zijn bruid, zoals we vanmorgen verschillende keren gezegd hebben, zijn bruid gaande. Ja. In de uitgangen van het geloof en in de ontvangenis. Hij maakt zijn bruid. Hij geeft ze op handen om die grote schat te ontvangen. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. Het valt in je handen. Vrije genade. Het is een vrije genadegift. Heb ik van mijn God genoten. Ik heb het niet gegrepen, zegt de apostel. Ik ben van Christus gegrepen. Heb je Christus al aangenomen? Hij heeft mij aangenomen. En hij heeft mij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk degene die zijn naam geloven. Ja, we zullen er eens maar weer nog een zingen van Psalm 42. En daarvan het vijfde en het zesde vers. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daags, hoor je het? Die daags zijn gunst gebied. Niet één keer in de drie jaar of zo. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied en wat er verder volgt in dat vijfde en zesde zangvers van Psalm 42.
Ah.
passiviteit, dat is geen fatalisme. Want fatalisme behoort alleen tot de eigenschappen van de oude mens onder de wet. Niet tot de nieuwe mens, nee. Weet je wat dat is, geloofspassiviteit? Daar kun je in toenemen. In geloofsleidelijkheid. Weet je wat dat is? Kennis, toestemmen en vertrouwen. Wat we nou net gezongen hebben. Waar is God, op wien gij bouwdet en wien gij uw zaad vertrouwt? Dat is geen activiteit. Dat is geloofspassiviteit. Om je betrouwen te stellen op de naam des Heeren. Ja, en daar kan de kerk in opwassen. Daar doet de Heer ook zijn kerk in opwassen. En dat is wel heel dierbaar. Geloofspassiviteit. Daarom heb ik ook al de dood gezien in al die kerkstichtingen. Er is niks van God bij. Dat is allemaal werkdadig christendom. En er wordt achterover gedrukt. Geloof jij het van mij, geloof ik het van jou. Dat is niet door het geloof. En alles wat niet door het geloof is, is ongerechtigheid bij God. En dan lezen we ook in de profeet Jesaja hetzelfde. En nu zal ik mij beminden, Jesaja 5. Een lied mijn liefste zingen van zijn wijngaard. Mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. Dus het gaat over dezelfde zaken. En hij heeft die omtuind en van stenen gezuiverd. Hij heeft hem beplant met edele wijnstokken. Dus dat omtuining, een verzegelde hof. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein. En Jesaja spreekt over dezelfde dingen. Hij heeft die omtuind van stenen gezuiverd, die hof. En hij heeft hem beplant met edele wijnstokken. En hij heeft in de cellen midden een toren gebouwd. En ook een wijnbak, daar heb je die besloten wel, een wijnbak, een wijnpersbak daarin uitgehouden. En hij heeft verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Dus daar heb je die bestraffing en de Heere had alles op orde, een mooie wijngaard, zijn hof, kinderen gods, want al verkeerde dag in kinderen gods, dan is er geen sprake van de hof des Heeren, nee. Maar als die oefening ontbreekt, ontwaakt noordenwind, dan weet je eigenlijk nergens van. Dan ben je een vrome schelm geworden. En dan moet de Heer er niks van hebben, hoor, aan die vrome schelmerij. Nee, nee. Dan kom je weer tot het nulpunt. Want als je verlegen zit, werkelijk verlegen zit om die noordenwind, dan ben je nul. Dan ben je een kwaad en een snoot rebel die niks verdient dan hel. Want Gods volk kan zich nergens op beroemen dan op de daden van haar bruidegom. Doorwaai mijn hof, want hij weet zijn kerk wel daaruit te verlossen als mijn volk zich schuldig zal kennen. En er welbehagen krijgt in de straffen haar ongerechtigheid, dan zal ik aan mijn verbond gedenken, na ontvangen genade. Ja, want de Heere die komt daar maar zomaar niet met een verversing. Eerst die noordenwind die alles uitzuivert, die alle onkruid eruit rukt. Doorwaai mijn hof, dus daar ontstaat een storm. En die zuidenwind, die gaat ook die hof doorwaaien. Dat is een vruchtbare wind. Dat is een vruchtbaarmakende wind. Die gaat gepaard met vroege en spade regen des wouds. Nou, in geestelijke zin zitten wij om die vruchtbaarmakende regen en om die vruchtbaarmakende wind verlegen. Als het recht legt. En als je er niet om verlegen zit, dan heb je geen geestelijk leven. Dan ken je het niet. Nee. Braak de lieder een braakland. Zijn niet onder de doornen. Want al de gezaai op die steenachtige plaatsen, daarom staat er hier ook geschreven. Ja, de Heere zorgt ook dat die akker van stenen is gezuiverd. Want als hij daarop gaat zaaien, nou, komt direct op en ze roemen al in de vrucht voordat ze geworteld zijn. Nou, daar komt niks van terecht natuurlijk. Dat zegt Harry Simons van al die Oekraïners. Ze hebben allemaal het licht gezien. Ja, ja, allemaal inbeelding van het gestrooide zaad op steenachtige plaatsen. En dan is het nog ineens het echte zaad, hoor. Nou, allemaal namaken, dat is allemaal fake. Maar hier ook, hij heeft die omtuind, die akker, die wijngaard, van stenen gezuiverd, dat is absoluut noodzakelijk. Daarom ontwaakt geen noordenwind. Om die stenen eruit te zuiveren, van stenen gezuiverd, en hij heeft hem beplant met edele wijnstokken. En hij heeft er zelfs midden een toren gebouwd. Want de Heer houdt de wacht over zijn kudde, hij houdt de wacht over die hof. En hij heeft daartoe ook de profeten gesteld, wat hij tot Jeremia letterlijk zei, ik heb u tot een wachttoren gesteld. Niet alleen als een wachter op die toren, maar als een toren zelf. Dan kun je ook herkauwen en daar ben je ook zomaar niet mee klaar. En dan gaat het verder, ik ben in mijn hof gekomen, in die gezuiverde hof. in die gereinigde hof, want we moeten steeds weer gereinigd worden. We moeten steeds weer gesnoeid worden, want die brengen veel vrucht voort. Snoei maar eens rozen niet. Brengen ze geen vrucht voort, brengen ze geen bloemen voort. En als je rozen snoeit, dan zeg je, nou, daar komt niks meer van terecht. Dan gaan ze bloeien als een roos. Ik ben in mijn hof gekomen, oh mijn zuster, ook bruid, ik heb mijn mirren geplukt. Mijn mirren, hè. Dat zijn de specerijen waarmee de bruid is bedeeld en de bruidegom noemt het mijn mirren, mijn specerijen. Ik heb mijn honing geraten en mijn honing gegeten, want dat is ook de bedoeling, het oogmerk moet ik zeggen, van de bruid. Oh, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten die zij uit de levensboom voortbrengt. Uw vrucht is uit mij gevonden en dan blijven het zijn vruchten. Ik heb mijn honing geraten met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn met schaders mijn melk gedronken. En dan gaat hij het ook weer uitdelen. Dan maakt hij ook de bruid daar deelgenoot van. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken. O liefste, niet dronken van wijn, maar dronken van de Heilige Geest. Dronken van de liefde Gods in Christus. En dat is een zalige dronkenschap. Drinkt en wordt dronken. Wees dronken, hier is te zeggen, wees vervuld met de liefde tot mij en tot elkander. Ja, die liefde. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde kruis als broeders samenwonen. Dat moet het wel zijn, hoor. Ik heb lid zijn van dezelfde kerk, maar dat zegt nog niks. Nog geen garantie voor de gemeenschap der heiligen. Dat wordt pas gevonden onder het kruis. Onder het kruis van Christus. Daar vinden de broeders elkander. Ja, nou, dan ben je blij daarmee, hoor. Paulus, de broeders zien de greep moed. We moeten meiden aankomen. Waar zijn al die broeders in onze dagen? Nou, je hebt aan de oudste broeder geen gebrek, want een broeder wordt in benauwdheid geboren en een vriend hebt de altijd lief. Welke vriend is onze Heer Jezus Christus die in onze plaats ging staan? Maar Gods volk kan ook wel zo in de eenzaamheid worden gedrongen. En dat is ook Gods weg, want je gaat niet alle een extraordinaire weg. Maar Simpson is bijvoorbeeld die extraordinaire weg, die moest hij wel gaan. Dat moet je niet vragen waarom. Dat bepaalt God van eeuwigheid. En daar is hij ook grotelijks in verheerlijkt. Ondanks Simpson. Want de Heere heb een garantie bij zijn geboorte gegeven dat hij een Nazireer was tot aan zijn dood. En dat heb God heerlijk vervuld. Daar was Simpson niet in, want die had het verzondigd. Maar de Heere heb het heerlijk vervuld. En dan mag hij de meer Filistijnen verslaan in zijn dood als dat hij ooit in zijn leven heb geveld. En dan krijg je weer die afwijking van de bruid. Ik sliep, maar mijn hart waakte. Dat is wel het kenmerk van een wedergeboren hart. Gods volk bidt geduriglijk. Dat is dat wakende hart. De stem mijn liefste die klopte was, doe mij open, want de bruidegom die staat aan haar deur te kloppen. Mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vervuld met dauw. Dat is de dauw van Hermon. Mijn haarlokken met nachtdruppen. Hij is de nacht overgebleven om zijn bruid te ontmoeten, maar die hield de deur gesloten. Dan had hij wel binnen kunnen komen, hoor. Zie ik staan op de deur in de klop, daarmee is hij binnen. Hij komt door gesloten deuren. Maar hij maakt die bruid ook gaande in de gewilligheid van zijn natuur. In de gewilligheid van zijn natuur als borg voor zijn kerk. Oh ja. Hij houdt zich over een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. Maar die bruid zegt, ik heb mijn rok uitgetogen. Hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen. Hoe zal ik ze weder bezoedelen? Dat is een belediging. Dat is een belediging, want uitgaande tot de bruid bezoedel je niks. Nee, dan kan je niks bezoedelen. Maar zo noemt ze het, want ze was op haar bed van zorgeloosheid neergevallen. En de Heere is dan nog zo getrouw, want hij heeft die trouwringen uitgedeeld. Die eist hij ook nooit meer terug. Hij trok zijn hand van het gat de deur en mijn ingewand werd het ontroerd om zijnentwil, want er zat een gat in die deur en dan liet hij van die nardussalf achter. Dus heel dat slaapvertrek werd vervuld met zijn geur. En ik stond op, want dan kan je niet meer blijven liggen, om mijn liefste open te doen en mijn handen drupten van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre op de handhaven der slots. Dat had hij erop gelegd, aangesmeerd, hoe je het ook zegt. En ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken. En zo kan het zijn, dat is eigen schuld. Hè? Want je hebt de Heer aan je deur laten staan. En je hebt de Heer laten kloppen, je hebt niet open gedaan. Doe mij open, mijn vriendin, doe mij open. En hij had open kunnen doen, maar hij oefent de bruid in de gewilligheid. In de gewilligheid des geloofs. En het geloof is gewillig als het werkzaam is. Maar als het niet werkzaam is, dan blijf je op dat bed liggen. En ze had nog wel een wakend hart. Dus dat betekent, de Heere neemt dat geloof niet weg. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Maar dat kan zich wel schuldig maken, wat hier staat beschreven. Ja, dat je voor Christus je rok, je schoenen niet aantrekt. Dat is brutaal. Dat neigt wel naar het brutale. Ja. Maar dan door die nardeszalf, door die vloeiende mirre, werd ze gaande gemaakt. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan, hij was doorgelopen. En mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. En ja, dan zoek je het overal. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. Eigen schuld, eigen schuld. Want dat kan ook zo zijn als de Heer zijn aangezicht verbergt. Eigen schuld. En dat kan je natuurlijk allemaal zelf zo wel invullen. Van ja, dat is natuurlijk eigen schuld. En je leeft ondertussen gewoon weer verder. Maar als je daarin kan leven, de bruid kon het niet. Ze keerde niet terug naar de slaapkamer. Ze zegt, nou ja, het is nou eenmaal zo. Dat is toch wel iets van vandaag. Die kunnen leven bij het gemis, wat ze niet eens weten wat het is. De wachters die in de stad omgingen, vonden mij, dat zijn de dominees. En zij sloegen mij, zij verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij af. Ja, die willen je dan ook nog van je staat in Christus beroven. Nou, dat lukt toch niet, want dan komt er vanzelf uit wat God er hebt ingelegd. Ik bezweer u, gij dochter van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij me aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde. Denk erover dat de Heere dat in het hart opwekt, die liefde die hij erin gestort hebt, die hij eruit gestort hebt. Dat de Heilige Geest die liefde zodanig kan opwekken, gaande kan maken, dat je hart zou barsten van de liefde. Als de Heere van die deur geweken is, van de deur van je hart, hij heeft als het ware aan de wanden van je hart geklopt. Doe mij open, mijn vriendin, doe mij open, opdat je hem weer zou kennen in de kracht van zijn opstanding van onder eeuwige armen. Daar ziet dit ook op, hoor. Wie beoefent dat nog in ons midden? Wie hebt daar ondervinding van? Dan moet je nou eens mee voor de dag komen. En dan zullen we toetsen aan de vernedering die eraan vooraf gaat. Zoals hier bij de bruid. Zij maakt ook een hellevaart. Christus de missen, dus de hel. Denk er goed over. En als je daar maar overheen over kunt roelen en je neemt al die genade tot je, zonder dat er plaats voor gemaakt is, zonder dat je kennis hebt aan die noordenwind, ja, dan maak je er wel een pot van. En dat is nooit vruchtbaar en er komt vanzelf openbaar dat je het dan in een droomwereld begeeft. Je geeft het allemaal wel een naam, maar dat verdient die naam niet, omdat die naam onder de hemel gegeven, nou, dan kom je niet aanwaaien. Hij maakt zichzelf bekend, hij openbaart zich en als je de bruid van Christus bent, dan staat hij aan de deur van je hart. En hier was het haar eigen schuld dat hij doorgelopen was, omdat ze hem niet open deed. En de Heer beproeft haar in die werkzame liefde. Dan blijft ze op de bed leggen. En dan die dochters van Jeruzalem, die roept ze het uit. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, o gij schoonste onder de vrouwen. En die dochters van Jeruzalem, die merken dat ook op. Die verachtering, een verachtering kun je het zozeer niet noemen, het is meer de vatsigheid van het vlees, want die bruid is enkel vlees. En dan kom je nooit te boven, hoor. Dan kom je nooit te boven. In Christus, ja, in Christus. Ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloven des Zoons van God. Want de bruid is aan het vlees gestorven, der wet gestorven, der zonde gestorven. O, gij schoonste onder de vrouwen, dat wordt ze nog steeds genoemd. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste? Dat gij ons zo bezworen hebt. Gij hebt er zo getuigenis van afgelegd. En gij hebt ons verteld dat zijn gehemelte enkel zoetigheid is. Alles wat adem is, is gans begeerlijk. Hoe kan je hem nou zo laten gaan? Dat begrijpen die dochters van Jeruzalem niet. Ook al waren ze doorgevloeid in de liefde. Maar denk erom, daar is ook de naam des Heeren mee gemoeid. Dat ken je, hoor. Dat kan je niet eigenlijk niet veroorloven. Ja, u zegt nou, als de bruid zich dat kan veroorloven, dan kan ik het ook wel. Als je zo redeneert, dan ben je genadeloos. Dan ben je echt genadeloos. Nee, nee. Gods volk krijgt hier wel kracht en steun uit, omdat de Heer het altijd goed maakt met zichzelf. Met zichzelf, want Dan geeft ze getuigenis, want daar wordt het weer geboren. In de diepte, in de verlatenheid, zijn hoofd. Want dan gaat ze vertellen hoe zij hem heb ontmoet, hoe zij hem heb leren kennen. Zijn hoofd is van het fijnste goud, want dat genade goud, ja, daar was de bruid op gefundeerd. Dat kon ze nog wel vertellen. Dat verliest de bruid niet. Nee, nee. Nee, daarom moet het juist in die diepte komen. Maar denk erom. De Heer komt alleen terug als de breuk wordt geheeld. Dat is als de schuld wordt weggedaan. Nieuwelings wordt weggedaan. De schuld is volks, hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. En dan wordt die bruid gestraft. En zodanig gestraft, zijn afwezigheid is de straf zelf. Ja. Want Christus te missen, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar dan gaan ze toch door met dat getuigen. En dan vragen ze, waar is uw liefste, zoals we morgen hebben overdacht, heen gegaan, of schoonste onder de vrouwen? Nou, dat kan ze dan wel vertellen. Mijn liefste is afgegaan, want ze heb in die verlating heb ze één ding geleerd. Dat hij zich bevindt in de weide, in de hoven. Hij bevindt zich altijd te midden van zijn kerk. En dan was ze enigszins door op dat bed te blijven liggen. Maar dan kan ze toch weer bij God vandaan vertellen, ook aan de dochter van Jeruzalem. Hij is afgegaan in zijn hof tot de specerij Beddekens, om te weiden in de hoven en om de leliën te verzamelen. Komt, laat ons tezamen tot hem gaan. Hè? Die dochter van Jeruzalem, die nemen de goede plaats in, opdat wij hem met u zoeken. Ja. Ze vonden zich niet zalig in de openbaring van de bruid, maar daarom hadden ze ook hem nodig, die dochter van Jeruzalem. Opdat wij met u hem zoeken, opdat we hem zouden mogen vinden. Het gaat niet om het zoeken, het gaat om het vinden. Het gaat niet om het bidden, het gaat om de verhoring. Ja. En houd dat vast, want anders zit je jezelf te bedriegen. Ik ben mijns liefste en mijn liefde is mijn die onder de lelie waait. En daar wordt ze weer hersteld in de liefde, zoals Petrus en de zeven Tiberias. Daar is ook een ogenblik afgeweken. En dat heb herstellen nodig. Dat heb weer verzoening nodig. Jazeker, absolute waarheid. En dan komt het er ook uit. Hè? Ik ben krank van liefde. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Weet u het ook? Weet u het ook? Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Wijd mijn lammeren. Hoed mijn schapen. Wijd mijn schapen. Amen. Heere, o, die wederkerigheid. Want het is uit u, door u en tot u. En zo maakt gij het goed met uzelf in het leven der genade. En dan mag de bruid weer nieuwelings van roemen. Nieuwelings van spreken. Geef ons toch een tong der geleerde, heren, omdat wij daarover niet zouden zwijgen. Spreek en zwijg niet. Want omdat gij zwijgt in uw liefde, dat is de vergeving der zonde. Hoe zouden wij dat kunnen zwijgen? Over die vergevende Heer Jezus met zijn vergevend zoenbloed. O, mocht gij de kerk nog uitbreiden en toevoegen, zoals Lea dat zegt, de Heer, voegen er nog een toe. Juda, gij zijt het, u zullen de broeders loven. O, als de bruid van de leeuw uit Judastam zwanger is, dan breidt gij uw kerk uit. Kom over en help ons om Jezus willen. Amen. Gemeente, nog zingen van dat zevende zangvers van Psalm 25. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voedt het oud vertrouwen weder, zoek in het hoogste lof uw lust. En wat er verder volgt in dat zevende zangvers van Psalm 42.
Still, but
heen in vrede ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.